Van geven word je rijker. Er zitten al een paar ja te knikken. Oké, dat is mooi. Want dat is natuurlijk nogal een uitspraak, hè? Dat van oké, ik ga weggeven en omdat ik weggeef word ik toch rijker. Nou, de Bijbel die spreekt daarover. En daar ook in de bergrede, hè? Want daar zijn we nog steeds mee bezig. Daar komt dat ook aan bod. We gaan vanmorgen kijken naar het eerste stukje van een gedeelte wat gaat over drie belangrijke werken van gerechtigheid. Er zijn drie stukjes, hoofdstuk 6, die gaan over het geven van aalmoezen, het gebed en over vasten. En die drie dingen, dat zijn de werken der gerechtigheid, zoals dat genoemd wordt in de Joodse traditie. En die horen heel sterk ook bij elkaar. En als we ook kijken in het Oude Testament, de profeten en zo, die benoemen dat keer op keer. Keer op keer in hun boodschap komt dit op de een of andere manier komt dit naar voren. Soms met elkaar, soms één van die aspecten, maar het komt heel vaak komt dat naar voren. En als je kijkt naar gewoon het volk Israël, van hoe ze bezig zijn, dan zie je dat ze juist op die drie punten, het geven, het gebed en het vasten, dat ze daar op struikelen, om het maar even zo te zeggen. En dat op het moment dat ze daar weer naar terugkeren, dat God dat weer zegent. Dat God weer verder gaat met dat volk. Nou, als we kijken naar de tijd van Jezus, dan speelde dat natuurlijk ook. Hè? Het geven van aalmoezen, het bidden, het vasten. Maar de geestelijke leiders die gingen er weer op een hele andere manier mee om. Die waren meer bezig om zichtbaar te zijn voor de mensen, dan dat ze in deze dingen gefocust waren op God. Het ging erom dat zij konden laten zien van, nou, kijk eens hoe goed ik ben. En keer op keer zie je dat in het Nieuwe Testament, zie je dat voorbij komen, dat de geestelijke leiders, dat die op die manier bezig zijn. Eigenlijk wilden ze genade verdienen. Maar ja, genade kun je niet verdienen, want genade is gratis. Dus genade is genade en daar kun je niks aan toevoegen. Nou, laten we maar gewoon eerst eens dat eerste stukje lezen. Ik heb het op het scherm gezet, Matteüs 6, vers 1 tot 4. Daar gaan we vanmorgen naar kijken en de volgende keer pak ik het volgende gedeelte. En daar staat het volgende. Wees op uw hoede dat u uw liefdegave niet geeft in tegenwoordigheid van de mensen om door hen gezien te worden. Anders hebt u geen loon bij uw vader die in de hemelen is. Maar wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbezuinen zoals de huichelaars in de synagogen en op de straten doen, zodat zij door de mensen geëerd zouden worden. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar als u een liefdegave geeft, laat uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn. En uw vader, die in het verborgene ziet, zal het in het openbaar vergelden. Nou, weer een hele mond vol, zeg maar, van wat Jezus hier zegt. En daar zit van alles zit daarin. Daar zit van alles onder, als het ware. Nou, het eerste vers, dat geeft eigenlijk al een klein beetje onduidelijkheid. Ja. In de herziende Statenvertaling en nog een paar vertalingen staat er dat er wees op uw hoede dat u uw liefdegave niet geeft in tegenwoordigheid van mensen, et cetera. Daar is kort gesproken over liefdegave. Maar als we kijken naar de verschillende geschriften die er zijn, originele grondteksten, dan zit daar ook een ander woord in. Dat zijn twee woorden die in het Grieks heel erg op elkaar lijken, die je bijna hetzelfde schrijft. Dus dat daar iets in misgegaan is, dat zou zomaar kunnen. En ik heb het er even tussen haakjes bij gezet. Wees op uw hoede dat u uw gerechtigheid doet, niet in tegenwoordigheid van mensen. Het doen van gerechtigheid. En dat heeft denk ik een beetje meer de voorkeur dan het woord liefdegave. Omdat als het woord gerechtigheid hier gebruikt wordt, is het meer een algemene inleiding op al die versen die gaan volgen tot en met de stukjes die hierna komen over gebed en over vasten. En anders zou het alleen maar over dit eerste stukje gaan. De strekking van het gedeelte verandert niet. Het gaat erom van met welke motivatie ben je bezig om iets te doen. Doe je het voor God of doe je het voor de mensen? En dan in de zin van voor de mensen om zichtbaar te zijn, om daar eer voor te krijgen. En dat is eigenlijk de waarschuwing die Jezus hier wil laten horen. Hè. We hebben het al eerder een keer gelezen in Matthäus 5, bijvoorbeeld vers 16. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, dat zij je goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Want daar gaat het uiteindelijk om. Dat is elke keer weer de terugkerende boodschap, zeg maar, die bij de bergreden erin zit. Dat het gaat om het eren van God, dat God verheerlijkt wordt. Nou, als we dan verder gaan kijken naar vers 2. Hier staat dan liefdegave, in andere vertaling wordt weer aalmoes gezegd. Aalmoes is een verbastering van het Griekse woord wat daar staat. Dat lijkt er een beetje op. Maar bij ons heeft aalmoes een beetje een negatieve klank. Hè? Dan is het van, nou ja, ik geef een heel klein beetje, weet je. Net genoeg om niet dood te gaan, zoiets, hè, ongeveer. Maar om nou te zeggen dat je vrijmoedig geeft, nee. Aalmoes is maar heel beperkt. Maar als we gaan kijken naar wat Jezus hier bedoelt en als we gaan kijken naar de betekenis van deze woorden, dan zit er veel meer achter. Dan gaat het niet over een heel klein beetje en een heel klein beetje mensen proberen te helpen, van nou ja, dat ze net hun lippen boven water kunnen houden. Nee, het gaat om veel meer. Het gaat om het tonen van barmhartigheid. En nou, dan ga je zoeken in woordenboeken enzovoorts en dan kom je hele mooie omschrijvingen tegen. Barmhartigheid is het tonen van medelijden met mensen die het moeilijk hebben. Dat wordt hier eigenlijk bedoeld. En ik heb nog een hele mooie. Barmhartig zijn, dat zijn zij die zich ontfermen over hun medemensen, die in woord en daad hulp en ondersteuning bieden aan degene die daaraan behoefte hebben. Met andere woorden, je hebt oog voor de mensen om je heen en je ziet gewoon van oké, zij hebben iets nodig. En dan zien we gelijk al dat het geven wat hier bedoeld wordt, dat niet alleen maar over geld gaat. Want dat is het eerste waar wij aan denken. Als je wat moet geven, ja, dan moet je geld geven. Nee, het gaat om breder. Het gaat om meer. Als je gaat kijken naar wat je kan doen voor iemand, dan bijvoorbeeld aan de eerste gemeente, hè, in Handelingen, dan zien we het daar ook terugkomen. Dan gaan ze allerlei spullen gaan ze verkopen enzovoorts. En dan gaan ze uitdelen aan elkaar. En niemand heeft gebrek. Iedereen heeft een slaapplek, iedereen heeft eten, iedereen heeft alles. Gewoon datgene wat nodig is om te kunnen overleven. Er is niemand die meer heeft, er is niemand die minder heeft. Ze zorgen voor elkaar. Nou, dat is eigenlijk wat Jezus hier bedoelt. Als we dan verder gaan, dan komt er een woord tevoorschijn dat we het niet moeten uitbazuinen. Nou, dat komt er in de tekst niet zo mooi, niet direct uit, maar als je kijkt naar de tempel, dan kom je daar binnen en dan wordt daar ook een offer gevraagd. Hè. Natuurlijk, je hebt die dieren en zo bij je als er offers gebracht moeten worden. Maar op een gegeven moment dan werd er ook geld gevraagd. En dat offerblok, dat was niet een kist of een emmer of een mandje of een zak zoals wij gebruiken. Nee, dat was ook een soort een bazuinachtig iets. Die was aan de onderkant breed, hè, want er kon er lekker veel in. Maar de opening waar het in moest, die was klein. Dus dat die offerkist, zeg maar, die zag eruit als een bazuin. En vandaar dat hier het woord bazuinen, uitbazuinen gebruikt wordt door Jezus. Dat vind ik ook altijd weer mooi om te zien hoe Jezus dan woordspelingen maakt. En dat was bedoeld, hè, dat niemand daar iets uit kon halen, want je kon er niet in met je hand. Er zat waarschijnlijk aan de onderkant weer ergens een klepje of zo, dat het er allemaal uitgehaald kon worden. Maar wat de geestelijke leiders deden, was natuurlijk heel overdreven. Even laten zien van wat ze er allemaal wel niet in deden. Want ja, ze wilden eer van mensen. En dan staat er ook van, ja, dan heb je je loon reeds. Dus het gaat er niet om dat als wij geven, als we iets doen voor mensen, en dat haal ik het ook weer even naar ons toe, dan hoeft dat niet in de krant, het hoeft niet op Facebook, het hoeft niet op WhatsApp en noem alles maar op. We mogen gewoon in het geheim, als het ware, in de stilte, mogen we bezig zijn om te zorgen voor de mensen om ons heen. En dat is ook wat Jezus hier naar voren wil laten komen. En dan zegt hij daar nog iets bij. Want oké, dat kan dan. Dan zorg ik dat ik het niet uitbezuin. Want anders ben je gelijk aan die huichelaars en zo. Dan zegt hij nog iets. Laat uw linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Ja, wat bedoelt hij daar nou mee? Dan denk je van, ja, weet je, ik heb een linkerhand en een rechterhand. Als ik hier iets mee doe, ja, dan weet ik gewoon wat ik ermee doe. En dat is andersom precies hetzelfde. Maar wat hij ermee wil zeggen is dat je eigenlijk zelf moet vergeten wat je hebt gedaan. Je moet niet meer van eigenlijk ergens in je achterhoofd iets hebben van, oké, ik doe iets en ik hoop dat ik daarvoor beloond word. Ergens hebben we allemaal wel eens soms zo'n stemmetje in ons achterhoofd die daarmee bezig is. En Jezus zegt, dat moet je niet doen. Eigenlijk moet je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet en andersom. En een heel mooi voorbeeld in de Bijbel vinden we daar ook op terug. In Matteüs ook, Matteüs 25. Daar staat het volgende. Moet je natuurlijk ook weer even in de context zien. Maar dat is ook het gesprek, of het onderwijs wat Jezus daar weer geeft. En dan zegt hij, dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, Heren, wanneer hebben wij u hongerig gezien en eten gegeven? Of dorstig en drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? En de koning zal dan antwoorden, voorwaar ik zeg u, voor zover u dit aan een van deze geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. Dit is het een beetje van, wanneer heb ik dan wat gegeven? Ik weet het niet meer. Dus op het moment dat God je als het ware gaat belonen, gaat zegenen, dat je achter je oren moet krabbelen van, ik weet het gewoon niet meer. En dat gebeurt hier eigenlijk ook. Wanneer? En dat is wat Jezus hier bedoelt met je linkerhand en je rechterhand weten niet van elkaar wat ze aan het doen zijn. Vers 4. Loon in het openbaar. Nou, dan lijkt het toch alsof je iets gaat ontvangen dat je op een soort podium neergezet wordt of zo van, kijk eens, hij of zij heeft het heel goed gedaan. En dat gaat ook op de een of andere manier een keer gebeuren. Hoe precies, dat moet je mij ook niet vragen, daar is de Bijbel niet helemaal duidelijk over. Maar het laat wel zien dat Jezus zegt van, oké, weet je, wat je in het verborgene doet, hartstikke goed. En God zal het je in het openbaar, zal hij jou belonen. In het openbaar zal gezien worden wat jij uiteindelijk in het verborgen hebt gedaan. En dat is natuurlijk niet hier nu, zeg maar. En dat is straks als we voor de troon van God komen, dan wordt het allemaal openbaar. Dan wordt het allemaal zichtbaar voor iedereen. En dan kan je van elkaar zien wat we met elkaar gedaan hebben. En Paulus die zegt daar op een gegeven moment ook iets over. Hè? Want als we naar dit soort dingen kijken, van het tonen van barmhartigheid aan de mensen om ons heen, weet je, dat kunnen we niet vanuit onszelf. Wees eerlijk. In wezen zit er binnenin ons, zit er toch wel iets van een egoïstisch iemand. We proberen toch dingen ook voor onszelf te regelen en voor onszelf te zorgen. Op zich natuurlijk niet verkeerd, maar als we daarmee de ander vergeten, ja, dan wordt het even wat lastiger. Dus vanuit jezelf ben je niet in staat om de barmhartigheid te tonen die God graag ziet. En dan hebben we het fundament nodig. En wat is het fundament? Het fundament is Jezus. En Paulus zegt er ook iets over in 1 Korinthe 3, vers 11 tot en met 15. En dan zegt hij, want niemand kan een ander fundament leggen dan wat er gelegd is, en dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken. En de dag, dat is dus de dag dat we voor de troon van God komen te staan. Omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo als door vuur heen. Nou, ook weer een beetje cryptisch wat Paulus hier vertelt. Hoe dat precies is en hoe die beloning er dan precies uitziet en wat dan precies goud, zilver en edelstenen zijn en wat dan hout, hooi en stro is, daar spreekt hij verder niet over. Dat wordt verder niet uitgelegd, dus we moeten het maar nemen zoals het er staat. En tegelijkertijd moeten we onszelf ook beseffen van, weet je, er wordt dus een bepaald onderscheid gemaakt in datgene wat we doen als barmhartigheid, wat we doen als bouwen op het fundament van Jezus. En als dat misschien niet helemaal klopt, of ik weet ook niet precies hoe Paulus dit nou bedoelt, maar het heeft niks te maken met gered zijn of niet gered zijn. He, laat dat duidelijk zijn. Daar is Paulus ook duidelijk over. Je bent gered als door vuur heen. Maar blijkbaar kijkt God daar toch naar van, er is een bepaalde gradatie of zo van hoe je barmhartigheid toont. En verder weet ik het ook niet. Want nogmaals, Paulus legt dit verder niet uit. Nou, we zullen het straks wel zien als het zover is. Maar het is wel goed om te weten dat je vanuit dat fundament wat in jou is, Jezus, dat je in staat bent om die barmhartigheid te tonen. Om die liefdegave te tonen, om die aalmoes te geven. In wat voor hoedanigheid dan ook. Hè? Dat kan geld zijn, maar het kan ook een luisterend oor zijn. Dat kan ook een bak met eten bij iemand brengen. Of iemand heen en weer rijden naar het ziekenhuis of whatever. Weet je, klussen in een huis. Noem alles maar op. Al die dingen worden hier bedoeld. Al die dingen neemt Jezus hier mee. Het geven van liefdegaven, hè, om het maar even met dat woord wat er hier in de Bijbel staat te zeggen, dat vergt soms ook moed. Want soms dan vraagt God ook iets dat je menselijkerwijs zoiets hebt van, ja, hallo, wacht even, dat kan ik niet aan, of dat kan ik niet opbrengen, dat is te veel gevraagd. En dan heb je een keuze te maken van, wat ga je daarmee doen? Hè? Ga je doen wat God op je hart legt? Ga je doen wat God aan jou vraagt? Of ga je proberen een beetje water bij de wijn te doen en iets minder te doen? Of misschien doe je het wel helemaal niet. Dus soms vraagt het ook moed dat als je iets op je hart krijgt om te doen, en of dat nou met geld is of praktisch of wat dan ook, dan kan het zomaar zijn dat je toch even aan het stoeien bent, als het ware, van, red ik dit wel? Geld is natuurlijk een makkelijk voorbeeld als op de een of andere manier God aan jou vraagt of tegen jou zegt van, oké, je moet een weet ik veel hoog bedrag aan iets of iemand geven. Dat je denkt van, ja, maar wacht even, als ik dat doe, kom ik zelf in de problemen. Zo denken we toch heel vaak. Dat is onze eigen economie. Maar Gods economie is heel anders. En daarvoor heb ik ook als titel gekozen van geven word je rijker. Want ik ben ervan overtuigd dat als je doet datgene wat God op je hart legt, dat God zegent. En gaat nou niet omdraaien, hè, van nou, ik ga geven, want ik wil zegen van God. Want dan gaat het niet werken. Dan ben je als de huichelaars. Dan ben je als de geestelijke leiders. Die willen laten zien van, kijk eens, dit doe ik. En nou ga ik gezegend worden. Miswoes. Zegen komt alleen als je doet vanuit de juiste houding, vanuit de juiste motivatie, samen met God. En dan ben ik ervan overtuigd. Het kan kort duren, kan lang duren, maar God zegent. En als we dan kijken naar bijvoorbeeld het volk Israël, hè, in Maleachi. Even een beetje de context rondomheen. Het volk dat is eigenlijk bezig om God allerlei dingen te onthouden, hè. Ze beroven hem eigenlijk, ze geven niet de offers, ze geven niet de tiende, ze geven niet wat God toekomt, zoals het in het Oude Testament in de wet voorgeschreven is. En dan gaat het niet goed, en dan lijden ze gebrek, en weet ik het allemaal, en dan gaan ze roepen van, ja, maar, hoe zit het nou? We zijn toch uw volk? En dan zegt God via Maleachi het volgende. Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel is in mijn huis. Beproef mij toch hierin, zegt de Heere van de legermachten. Of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. Dus God zegt eigenlijk van, ja jongens, kom op. We hebben een afspraak. Jullie zouden je tienden brengen, je zouden je offers brengen. Ga dat nou eens doen. Ook al denk je dat je het niet hebt. Ook al denk je dat je daarmee zelf tekort hebt. Want zal ik dan niet alles geven? Zal ik dan niet gaan zegenen? En elke keer weer, als het volk gaat doen wat God vraagt, dan zie je dat het volk gezegend wordt. En dat gebeurt keer op keer. Dus blijkbaar moeten ze keer op keer moeten ze die les leren. Maar zo is God. God is een betrouwbaar God. God is een God die doet wat hij belooft. En dan gaat het er hier natuurlijk niet om het geven van onze tiende. Hè? Want wij hebben dat een beetje vanuit het Oude Testament overgenomen. Van oké, we moeten onze tiende geven. Nou, nergens in het Nieuwe Testament wordt daarover gesproken. Waar wel over gesproken wordt, is barmhartigheid. En of dat nou meer is of minder dan tiende, whatever. Weet je, God kijkt niet naar de hoeveelheid, God kijkt naar de motivatie. God kijkt naar van hoe wij daarin bezig zijn. Hoe wij vanuit ons hart bezig zijn om te geven, om te dienen, om het te zijn voor de mensen om ons heen. En zou hij dan niet de sluizen van de hemel openen en ons zegenen? Ik ben er volledig van overtuigd dat dat gaat gebeuren. En hoe hij dat gaat doen en wat hij dan gaat doen, weet ik ook niet. Maar dat hij het gaat doen, weet ik wel. En dan komen we weer hier terecht, Matteüs 5, vers 16. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, dat zij je goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Niet jij wordt verheerlijkt, maar de Vader in de hemel wordt verheerlijkt. En dan is het niet alleen maar door de mensen die hem kennen, maar ook de mensen die hem niet kennen. Die gaan ook iets zeggen van, wow, die God van jou, wow. Nou, laten we daar met elkaar naar uitzien dit komende jaar. Amen. Laten we gewoon een moment stil zijn om even rustig na te denken over datgene wat je net gehoord hebt. Vader, we mogen weten dat u een geweldige, trouwe, liefdevolle God bent. Een God van genade, een God van zorg voor ons. Een God die zegent, keer op keer. En help ons, Vader, dat we uw zegen ook zullen opmerken. Dat we uw zegen zullen zien. Dat het niet ongemerkt aan ons voorbij gaat, Heer, want ja, hoef ik wel even naar mezelf te kijken, dat kan ook zomaar gebeuren. Dank u Heer dat u een God bent die keer op keer zegent. Dat u blijft zegenen. Omdat u het beste met ons voor heeft. En ik bid Heer dat we in het nieuwe jaar, waar we weer allerlei situaties gaan tegenkomen, allerlei mensen tegen gaan komen, dan bid ik Heer dat u ons de moed geeft ook om barmhartig te zijn voor de mensen, voor de situaties waar we mee geconfronteerd worden. En ook Heer, als het menselijke wijs gesproken een beetje extreem is of veel is wat u vraagt aan ons, Heer, dat we de moed zullen hebben om het te doen, om die stap te zetten. In vertrouwen dat u erbij bent, in vertrouwen dat u erin meegaat. Heer, wat zou het geweldig zijn als we dat aan het eind van het jaar heel veel getuigenissen hebben van allerlei dingen die we op die manier hebben meegemaakt. En dan gaat het niet om ons, Heer, maar dan gaat het om u. Want het is belangrijk, Heer, dat u alle eer daarvoor gaat krijgen. Geloofd en geprezen zij uw naam. Amen.